Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het eerste en tweede vers van de eerste psalm willen we zingen. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom. 1 en 2 van psalm 1.
Thank you.
Gemeente, wij lezen met elkaar uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. En daarvan het eerste hoofdstuk, de eerste 11 versen. Filippenzen 1, vers 1 tot 11. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik u gedenk, te allen tijd in al mijn gebed voor u allen het met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u alle dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en prijs van God. Wij doen belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen vanavond verder in de brief aan Filemon. Vorige week overdachten we de eerste drie versen van deze korte brief van Paulus aan Filemon. Wij luisteren vanavond naar de boodschap Gods in de versen 4 tot en met 7. Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden, alzo ik hoor uw liefde en geloof, hetwelk gij hebt aan de Heer Jezus en jegens al de heiligen, opdat de gemeenschap van uw geloof krachtig worden in de bekendmaking van alle goed hetwelk in uw lieden is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Tot zover. Wij willen de Heere eerst om zijn onmisbare zegen bidden. Getrouwe en barmhartige God, ook vanavond zien wij op tot u. En wij willen ootmoedig u bidden, gedenk ons door in ons midden te zijn en door het woord der prediking ook kracht te verlenen en het te doen indringen in onze harten. Via de poort van ons oor naar ons innerlijk, naar ons binnenste. Heren, want daar moet het toch terechtkomen. Wij zijn mensen die heel moeilijk luisteren. Dat bewijst de praktijk. En daar hebt u ook op gerekend in uw woord. En vandaar dat u zo vaak spreekt en zo vaak met klem en met ernst onze aandacht vraagt. En dat het u iedere keer weer behaagt om ons toch een ogenblik apart te nemen en stil te zetten. We zijn niet alleen maar mensen die heel moeilijk luisteren, maar we zijn ook mensen die als we geluisterd hebben het zo spoedig ook weer vergeten. En die je daarom iedere keer weer aan herinnerd moeten worden. En het moet ons iedere keer weer gezegd worden. Niet altijd nieuwe dingen, maar soms ook gewoon de dingen die we al zo vaak gehoord hebben. En die we toch altijd weer geneigd zijn te vergeten. Ons geheugen is wat dat betreft ook aangetast door de zonde, heren. En dan komt er nog het grootste probleem bij, dat als we al heel moeilijk luisteren en als we dan ook nog zo heel gauw vergeten, we al helemaal niet in staat zijn om het woord dat gij laat verkondigen te geloven. Met een waarachtig geloof. Want dat bezit geen mens van nature. En dat wordt bij ons ook niet gevonden. Tenzij u het zelf door uw onwederstandelijke genade van de Heilige Geest werkt. En heren, laten we u dan mogen bidden. Niet alleen maar om genade om te mogen luisteren. En om het ook te bewaren in de zin der gedachten. Maar laten we u bijzonder mogen bidden dat het woord der prediking met het geloof gemengd mag zijn. Zo was het, zo getuigt de tekst van vanavond bij Filemon. En zo zal het altijd zijn, heren, daar waar gij genadig werkt, daar waar gij zaligmakend werkt, daar zal toch het geloof gevonden worden. Het geloof dat door de liefde werkt. Het geloof dat ook in de vruchten openbaar komt. En daar komt het dan maar net op aan, heren, voor een ieder van ons. We kunnen 1000 en nog veel meer keren in de kerk geweest zijn. Maar als het met het geloof nooit gemengd is geweest, dan zal het ons geen nut doen. We kunnen de Bijbel gelezen hebben van begin tot eind en misschien van het eind naar het begin terug ook. En we kunnen dat tientallen keren gedaan hebben. Maar als het met het geloof niet gepaard ging, dan is het vruchteloos. We kunnen over de dingen van uw woord en van uw koninkrijk spreken onder elkaar. We kunnen er inleidingen over houden. We kunnen er preken van maken. Maar als het met het geloof niet gemengd is, Heer, het is allemaal ijdel. En daar komt het dan maar net op aan, op dat waarachtige geloof. O God, en we bezitten het niet, en we produceren het niet, en we geven het onszelf niet, en we geven het elkaar al even min. En daarom zien wij op in diepe afhankelijkheid tot u. Tot u die het woord laat verkondigen met bevel van bekeringen en geloven. Daar gaat niets vanaf. Gelooft in de Heere Jezus Christus, zo wordt het her en der in het woord van u met deze of met andere woorden gezegd. En het klinkt als een oproep, het klinkt als een opdracht. En het gaat onze krachten te boven. En we zeggen dat niet om een excuus te hebben, Heere. We zeggen dat niet om ons erachter te verschuilen. We zeggen het omdat het gezegd moet worden, maar dan wel met verbrokenheid des harten. En wel in alle eerlijkheid als een bekentenis van zo verdorven zijn we. Dat we wat nu absoluut noodzakelijk is, zelf nooit zullen voortbrengen. O God, ontfermt u zich over ons. En wat u dan bij Filemon deed en wat u al zo vaak bij zoveelen gedaan hebt, doe het ook vanavond in ons midden. Werk dat onwederstandelijke werk, werk dat zaligmakende werk, werk dat waarachtige geloof dan voor het eerst of bij vernieuwing. En mogen we zo spreken en mogen we zo luisteren. Heren, dat is eigenlijk het voornaamste wat we van u te vragen hebben in deze kerkdienst. Dat is ook de grootste nood die er in ons leven is. Daarnaast is er nog heel veel, Heren, waar we alleen maar in verder kunnen en waar we alleen maar mee door kunnen als Gij met uw genade in ons leven inkomt. We hebben ook moed nodig om te leven, sommigen van ons inderdaad, heel duidelijk. Omdat er zoveel dingen zijn die het leven bezwaren en moeilijk maken. Moed om te leven. Moed om de toekomst onder ogen te zien. Moet om ons te realiseren dat we een keer gaan sterven ook. O God, werk dat. En geef die genade en geef vertrouwen op u. We hebben nodig, Heren, dat gij ons gezondheid en krachten geeft om ons werk te kunnen doen. We hebben nodig dat u ons persoonlijk door uw geest leidt. En dat u ons ook als gezinnen onder het beslag van de vrezen van uw naam brengt. We hebben nodig, Heren, op zoveelerlei terreinen de alleen rijkmakende zegen van boven. En wilt u dat alles schenken en al onze nooddruft dan vervullen uit uw volheid in heerlijkheid. En daarbij niet doen naar onze zonden, Heren. Als u die in rekening brengt en als u daarnaar handelt en als die de norm voor uw handelen tegenover ons zou zijn, dan is het een verloren zaak. Maar vergeef al onze ongerechtigheden en delgt u ze uit in het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat bloed dat reinigt van alle zonde. Dat bloed dat betere dingen spreekt dan het door Kain vergoten bloed van zijn broeder Abel. Want dat roept om wraak. En dat bloed van de Heere Jezus Christus, dat roept om vergeving en verzoening. O Heere, luister naar die stem van dat bloed en breng ook die verzoening en die vergeving over ons. En scheld ons dan al onze misdaden kwijt. Heren, wij bidden u ook voor het kerkelijke leven in deze vakantietijd. Er zijn heel veel dingen die allemaal stil liggen, ook in het gemeentelijke leven. Maar één ding mag gelukkig doorgaan. Hier en op andere plaatsen en in andere landen. Het woord mag nog verkondigd worden. Geef dat we het ook zullen zoeken in vakantietijd, Heren. En dat we zeker op de dag des Heren stil mogen zijn om te horen naar wat Gij ons te zeggen hebt. Want in vakantietijd is het ook zondag. En laten we dat ook beseffen. En niet alleen is het zondag in de vakantietijd, maar eigenlijk is het toch ook altijd in wanneer we ook leven en in wat voor omstandigheden we ook verkeren, dat we de binnenkamer nodig hebben en dat we het woord met ons mee zullen nemen. En dat we over dat woord ons zullen buigen en dat we naar de stem van dat woord zullen luisteren. Heren, bouw zo ook in deze tijd van het jaar uw Sion. En wilt gij de middelen der genade niet alleen doen gebruiken, maar wilt gij ze zelf ook gebruiken. En tot rijke zegen stellen. En daar waar uw volk vergadert, Heere, wilt u daar in het midden zijn, naar uw eigen belofte. En wilt gij uw Sion bouwen en wilt gij uw genade groot maken. We bidden u voor hen die over ons gesteld zijn, die gij roept om ons te regeren. Laten ze dat doen met wijsheid die van u begeerd is en met wijsheid die van u afkomstig is. En geef dat zo ook ons volk en de volkeren der wereld in al de vragen die er zijn en in al de angstwekkende ontwikkelingen die we om ons heen gadeslaan, toch in stilheid en in rust nog zouden mogen leven. En wilt gij nog uw langmoedigheid en uw goede tierenheid over ons en over deze hele wereld uitstrekken. Heere, verdiend is het niet, geenszins. Als u deed naar verdiensten, dan zag het er nog anders uit. En nog erger waren de moeite en nog groter waren de problemen en nog uitzichtlozer. Maar wees nog met ontferming bewogen, o God, en doe niet met ons naar onze zonden. Laat uw geest krachtig en heerlijk werken onder al de volkeren van deze wereld. En laat zo uw koninkrijk mogen komen. En laat zo uw naam mogen worden verheerlijkt. En bekwaam gij in bijzondere zin ook degene die gij deed uitgaan naar verre gebieden om daar het woord te verkondigen en het evangelie bekend te maken. Geef vrucht op die arbeid. En laat die arbeid in getrouwheid en in volstandigheid mogen geschieden. O God, wilt u het alles doen naar de grootheid van uw barmhartigheden. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen nu uit Psalm 101, de versen 2, 3 en 6. 101, vers 2, ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Vers 3, ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. En vers 6, ik sla op die getrouw in het land zijn de ogen. En u krijgt gelegenheid om de Heere uw gaven te geven in de collecte die gehouden zal worden. Eén, de eerste voor de kerkelijke kassen en de tweede voor Calando. deze brief, deze kleine brief van Paulus aan Filemon, heeft dus de speciale bedoeling om Filemon erop voor te bereiden dat Onesimus, de weggelopen slaaf van deze Filemon, terugkeert. En Paulus verzoekt Filemon om deze ontrouw geworden slaaf die zijn meester grotelijks benadeeld heeft, maar weer te ontvangen en in dienst te nemen en hem alles te willen vergeven. Er is met die Onesimus namelijk heel wat gebeurd. Hij is een ware gelovige geworden. Hij is een broeder geworden. En Paulus doet een goed woordje voor hem. En hij beveelt hem in de liefde en in de zorg van Filemon aan. Maar voordat die zaak aan de orde komt, stelt de apostel in een soort inleiding eerst nog een paar andere dingen aan de orde. We hebben vorige keer gezien dat hij eerst zichzelf bekend maakt als de afzender. En dat hij ook een paar woorden wijdt aan degene aan wie deze brief gericht is. Aan Filemon en aan Appia en aan Archippus en aan de gemeente die bij hen in huis is. En hij heeft ook nog een aantal aanduidingen als hij die mensen die hij met name noemt aanspreekt. Dan heeft hij het over Filemon de geliefde en onze medearbeider. En Appia noemt hij ook de geliefde. Archippus noemt hij de medestrijder. Allerlei woorden die aanduiden dat Paulus toch nog inderdaad veel respect had voor deze mensen. En dat hij hen helemaal meetelt in de kring van de ware gelovigen. En als hij hen zo heeft aangesproken, dan doet hij net als wat hij in andere brieven ook doet, dan heeft hij een zegengroet waarmee hij hen de genade en de vrede van de Heere en van de Heere Jezus Christus aanprijst. Dat is het allereerste begin van die aanleiding, van die inleiding. Nu gaat Paulus aan Filemon bekendmaken en dus ook aan de anderen die in het adres van deze brief genoemd worden, wat hij voor hen doet. En dat is met twee woorden te zeggen: hij dankt voor hen en hij bidt voor hen. En dat is het dan wat we vanavond met elkaar zullen gaan overdenken. We krijgen dus, om zo te zeggen, even een blik in Paulus binnenkamer. En we mogen een ogenblik meeluisteren als deze apostel zijn knieën buigt en als hij tot God gaat spreken en als hij met name over Filemon en de zijnen gaat spreken. Paulus vertrouwt ons die heilige dingen toe. Hij heeft ze aan het papier toevertrouwd en het heeft de Heilige Geest behaagd om dat de eeuwen door ook bewaard te laten blijven. En zo ligt dat woord van ma vanavond op onze preekstoel en het ligt op uw kerkbank en u kunt het in uw hand nemen. Dat woord waarin we inderdaad, zo zei ik, een blik in Paulus' gebedsleven mogen slaan. En dat is de boodschap dus. Paulus dankt, en in die volgorde moet ik het eigenlijk wel zeggen, Paulus dankt en hij bidt voor Filemon. Ik wil met u allereerst eens even letten op de aanleiding die hij daartoe heeft. Dat vinden we namelijk in onze tekst. Wat was nou de aanleiding voor de apostel Paulus om te danken en te bidden voor deze Filemon en de zijnen? Leest u met mij eerst nog eens even vers 5. Een paar woorden uit het vijfde vers. Alzo ik hoor uw liefde en geloof. Er zijn geruchten tot Paulus doorgedrongen. Er zijn dingen bij Paulus verteld over Filemon. En wat hij gehoord heeft, dat is voor de apostel aanleiding om de Heere te danken. En het is tegelijkertijd voor de apostel aanleiding om de Heere te bidden. Hoe is dat dan gegaan? Ik kan het u niet zeggen met zekerheid. U weet, Paulus zit als hij deze brief schrijft in de gevangenis in Rome. En Filemon woont in Colosse. Nou, er was nogal wat afstand. Rome in Italië, Colosse in wat tegenwoordig Turkije is. En daar ligt dan Griekenland ook nog tussen en twee zeeën die je over moet steken. Dus er is nogal wat afstand tussen Rome en Colosse. Maar hoe het gegaan is, zo is het gegaan. Misschien dat er mensen zijn geweest die Paulus bezocht hebben uit die regio en die Filemon kenden. Die eerste gevangenschap, want dat was de eerste gevangenschap, was voor de apostel Paulus nou niet zo heel erg strikt. Er waren allerlei mensen die hem konden bezoeken en daar kregen ze permissie voor, eigenlijk zonder al te veel moeite. En sommigen konden daar bij Paulus ook wel een poosje verblijven. En de apostel die een en al belangstelling was voor het welzijn van de kerk des Heren, waar hij zoveel voor had mogen doen toen hij nog vrijheid van beweging had. De apostel die belangstellend mee wil leven met datgene wat er in de verschillende christelijke gemeenten uit die tijd gaande is. De apostel die zelf ook belangstellend is naar mensen die hij kent of van wie hij al eens eerder gehoord heeft. Hij heeft ook met grote aandacht geluisterd naar datgene wat er over Filemon verteld is. En wat is er dan over Filemon verteld? Wat hebben dan die mensen bij Paulus zo ter sprake gebracht? Alzo ik hoor uw liefde en geloof. In die volgorde noemt de apostel het en als hij dan verder erover schrijft, dan gaat hij eerst wat zeggen over dat geloof en daarna over die liefde. Dus dan kruist hij eigenlijk die begrippen. Hij noemt eerst liefde en geloof en als hij het uit gaat werken, dan plaatst hij geloof toch weer voor de liefde. Namelijk het geloof dat gij hebt aan de Heere Jezus en de liefde jegens al de heiligen. Nou, straks wat meer over die dingen. Nu alleen nog even dit. Dit was dan kennelijk de aanleiding voor de apostel Paulus om maar niet alleen maar belangstellend kennis te nemen van die berichten. Oh, daar Filemon, een man die gelooft, een man die in de Here heeft leren geloven, in de Here Jezus Christus. En die ook nog een keer in de liefde met zijn mede-christenen leeft. Nee, het is bij Paulus niet alleen maar nou weet ik het en dan sluit hij dat op in zijn geheugen en dan denkt hij er verder niet aan. Het brengt hem tot gebed. Dat betekent natuurlijk dat hij die berichten gelooft. Als ze hem vertellen dat Filemon een ware gelovige is en dat dat ook blijkt uit de manier waarop hij met mede-christenen omgaat, dan gelooft Paulus dat. Dan trekt hij dat niet in twijfel. Dan denkt hij niet bij zichzelf, ach, mensen vertellen zoveel en er is zoveel dat voor geloof door moet gaan, maar we moeten het eerst toch maar eens bekijken. Nee, hij is zo royaal dat hij die geruchten die hem verteld worden ook werkelijk voor waar aanneemt. En hij beleeft er vreugde aan. Kijkt u maar even in vers 7. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde. Als hij dus die dingen hoort, dan wekt dat bij Paulus ook vreugde in zijn binnenste. Dan is hij daar hartelijk verblijd over. Dan heeft het zijn ziel goed gedaan. En dan vindt hij alle reden om de Heere daarvoor te danken. Maar Paulus heeft niet alleen begrepen dat Filemon een gelovige geworden is en dat dat geloof echt is en dat dat geloof ook in de vruchten blijkt uit de liefde voor zijn medechristenen, voor al de heiligen zoals de apostel ze hier en op andere plaatsen ook noemt. Maar uit wat hem verteld is, heeft Paulus ook begrepen dat er aan dat geloof en aan die liefde van Filemon nog wel het een en ander ontbrak. En dat heeft hem weer reden gegeven om te bidden. Dus als hij reden heeft om te danken, dan doet hij dat. Maar tegelijkertijd heeft hij begrepen dat Filemon ook nog verder moet en verder moet leren. En dat hij moet opwassen en toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. En dan zijn de geestelijke noden van deze man zo ver weg zodanig op het hart van Paulus gebonden, dat hij het deze broeder, want dat is het laatste woord van vers 7, zo noemt hij hem, dat hij het deze broeder van harte gunt, dat hij verder mag komen op die weg van geloof en van liefde. Met andere woorden, dat er groei, dat er een opwassen in zijn leven mag zijn. En hij weet dat Filemon dat zelf niet bewerken kan. Hij weet dat dat net zo goed als het allereerste begin van het geestelijke leven, dat ook die voortgang daarvan van de Heere moet komen. En dus is hij voor Filemon in gebed. Nou, ik zou zeggen, gemeente, dit op zichzelf is al een leerzame zaak. Als we het goede vernemen, en dan begrijpt u wat ik onder het goede versta nu. Als we het goede van iemand vernemen, van die is werkzaam geworden met Gods woord, met Gods belofte, die heeft, is gebracht door de Heere tot de aanvaarding van dat woord en tot geloof in de zaligmaker. En het blijkt in de overgang van zijn leven dat geloof bij hem nu ook inderdaad door de liefde werkt. Als we zo het goede van iemand vernemen, doen we dan net als Paulus? Geloven we dat dan ook? Nemen we dat ook over? Of nemen we er voorlopig nog eens even afstand van om het eens te bekijken hoe het zich nou verder zal ontwikkelen? Paulus is er dankbaar voor. We hebben grote vreugde en vertroosting, schrijft hij. Hij is er zielsgelukkig mee als hij hoort dat er daar in Kolosse 1 is van wie hij horen mag dat hij gelooft en dat hij leeft in de liefde. Terwijl hij toch ook beseft dat er nogal wat aan dat geloof en aan de liefde, het liefdebetoon ontbreekt. Maar Paulus maakt van dat ontbrekende geen argument om te zeggen, nou nee, zoveel zal het nog wel niet wezen. Zoveel bijzonders is het dus eigenlijk nog niet. Wat hij met dat ontbrekende doet, dat is, hij maakt er een argument van om naar de Heere toe te gaan en om de Heere te bidden, Heere, wat er dan nog niet is bij Filemon, werkt u dat ook? En zet de werken uw handen in zijn leven voort. En laat het meer en meer openbaar komen dat hij een van de uwen is. Zo in een waarachtige christelijke geest zoekt de apostel het welzijn van Filemon. Dat was dan de aanleiding tot dit bidden. En nu letten we erop dat hij inderdaad dankt en bidt. Wat houdt dat in, gemeente? Als je van Paulus leest dat hij een binnenkamer heeft. Ik zeg het nou even met deze woorden, zo staat dat dan niet in de tekst, maar u begrijpt wel, dat is uit andere plaatsen van de schrift heel duidelijk. Paulus kent een plek. Paulus kent ook de tijd waarop hij voor de Heere in afzondering gaat. En dat hij dan inderdaad voor zichzelf en voor anderen het aangezicht van de Heere zoekt. Hij neemt tijd om te bidden. Die conclusie trekken we natuurlijk ook. Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Kennelijk was het een vaste gewoonte in het leven van de apostel Paulus om een bepaald gedeelte van de dag af te zonderen voor het gebed. Zo was het bij hem, zo was het bij, dat herinnert u zich ook, bij Daniël, van wie we dat heel uitdrukkelijk lezen, dat hij drie tijdens daags had, dat hij voor de open vensters richting Jeruzalem knielde om de noden van land en volk, het volk in ballingschap aan de Heere op te dragen. En dat deden ze allemaal. De een mogelijk wat getrouwer dan de ander. Maar dat is nu eenmaal aan de orde in het leven van hen die bidden geleerd hebben. En dat Paulus bidden geleerd heeft, Dat weten we ook. Want een van de eerste getuigenissen van de hemel aangaande deze Paulus is het woord van de Heere aan Ananias. Want zie, hij bidt. En wat Paulus dan doet daar in dat huis in de straat genaamd de rechte, terwijl hij daar in blinde toestand vertoeft, dat wordt door de Heere bidden genoemd. Het maakt wel verschil of het door de Heere of door ons bidden genoemd wordt, maar hier is geen twijfel mogelijk, hier zegt de Heere het, hij bidt. Hij stort zijn hart uit voor de Heere, hij maakt zijn nood aan de Heere bekend. Hij beseft, beleeft het ook, afhankelijk te zijn van de Heere. En zo heeft Paulus het geleerd en zo is het in zijn leven eigenlijk een onopgeefbare gewoonte geworden, als ik het zo mag zeggen. Dat hoort er helemaal bij in zijn leven. En zo is er in zijn leven die orde, die regelmaat, die gebedsbehoefte en die gebedsbeoefening. En als we dan vragen tot wie bidt hij dan, is hij zich dat dan ook bewust? U weet van onze catechismus in zondag 45, dat het daar gaat over de vraag, wat is dan bidden, wat is dan zo'n bidden dat het door de Heere ook gehoord wordt, dat het de Heere aangenaam is. En dan wordt er gezegd dat de eerste vereiste voor het bidden is dat wij ons wenden tot de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Voldoet dat bidden van de apostel Paulus nou inderdaad aan die norm? Is het nou een bidden, niet zoals bij de fariseërs, zoals Paulus het vroeger dan ook deed, want van die fariseër in de gelijkenis lezen we dat hij dit zeide bij zichzelf, weet u nog? Hij zei het bij zichzelf. Wat hij voor bidden hield, dat was eigenlijk een beetje een alleenspraak. Hij praatte met zichzelf en dat noemde hij bidden en hij dacht dat, God dat ook wel bidden zou noemen. Maar zo baden de fariseërs. Maar hoe weet Paulus nu en hoe weten wij nu dat dat bidden van Paulus wel echt bidden is? Waar blijkt dat uit? Nou, dat zegt hij zelf in onze tekst. Kijkt u maar even in het, even zien in het vervolg van deze tekst. Dat als hij, vers 4 al direct, dat als hij zegt, ik dank mijn God. Hij is zich heel goed bewust tot wie hij spreekt. Als hij gehoorzaam aan het bevel van de Heere, ik weet niet hoe dat daar ging in zijn eigen gehuurde woning, zoals die genoemd wordt, die cel of die kamer die hij daar in Rome had met die soldaat bij hem. Of die daar inderdaad nog een apart vertrekje had waar hij zich af en toe ook kon terugtrekken. En waar die soldaat hem dan alleen liet of dat die soldaat er altijd bij was. Ik weet het niet en het doet er verder ook niet toe. Maar als Paulus zich afzondert in het gebed, dan gaat hij spreken tot God, die hij mijn God mag noemen. De God met wie hij gemeenschap heeft. De God aan wie hij verbonden is. De God met wie hij die geloofsverbinding heeft gekregen. En nu, omdat het zijn God is, heeft hij wat Psalm 25 noemt ook de verborgen omgang met God. Is dat grootspraak van Paulus? Eigent hij zich nou iets toe waarvan wij moeten zeggen, Paulus, pas op, neem niet de grote stappen. God is niet zomaar onze God. Nee, dit zegt de apostel op goede gronden. Wanneer is God mijn God? Allerintiemste verbondenheid. Wanneer is God uw God? Jouw God? Als het weer goed is tussen hem en u. En het is toch goed tussen Paulus en de Heere? Dat weten we toch hoe dat gegaan is? En dat weet hij toch zelf ook hoe dat gegaan is. En elke dag leeft hij nog weer uit dat wonder. Elke dag beseft hij het iedere keer weer als zo'n onbegrijpelijk gebeuren in zijn leven. Waarom was dat nou op mij gemunt? Hij zou regelrecht het verderf tegemoet gesneld zijn. In zijn waanwijsheid en in zijn eigen gerechtigheid. En in zijn verblindheid zou hij zo naar de hel gestormd zijn. Als God hem niet tegengehouden had. Als die Jezus die hij vervolgde hem niet gestopt had in zijn wilde dwaze ren naar het eeuwig verderf. En als Jezus niet gezegd had, ik ben Jezus. En toen is er wat afgeworsteld. En ik ga niet op al die worstelingen in, want dat zou je bij elke tekst over uit de brieven van Paulus aan de orde kunnen stellen. Maar toen is wel gebeurd wat ik zo pas zei. Toen is het goed geworden tussen Paulus en de Heer. En hoe is het nou goed geworden? Wanneer? Wanneer alleen? Maar wanneer ook helemaal is het goed tussen de ziel van een zondaar en een heilig God, als het offer van de Heere Jezus ertussenin staat. En dat is gebeurd. Het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren, schrijft hij ergens. En zo is het goed gekomen. En nu ligt al de zaligheid en al het geluk voor tijd en eeuwigheid van Paulus uitgedrukt in die twee woordjes. Mijn God. Om Christus wil. Om de verdiensten van Christus. Mijn God. En tot hem bidt hij. Gemeente, hoe staat dat met ons? Wie is God voor ons? Kennen we hem? Staat dat offer van Christus tussen hem en uw ziel? Is de betrekking met God hersteld? Kunnen wij mijn God zeggen? Kun je dat eerlijk zeggen? Kun je dat met goddelijke toestemming zeggen? Als je eens wat zegt over je gebedsleven. Dat je inderdaad dan ook vrijmoedig mag zeggen, ik dank en ik bid, mijn God. En waarmee is de apostel dan zo bezig, gemeente, als hij in de binnenkamer gaat en als hij tot zijn God gaat spreken? Natuurlijk, we weten uit de brieven van de apostel ook, en dat her en der vinden we daar een aantal gegevens over, heeft Paulus ook zijn eigen noden, zeker die in de eerste plaats aan de Heere bekendgemaakt. Er zijn voorbeelden van, laat ik er u één noemen, uit 2 Korinthe 12 bijvoorbeeld. Wat de apostel Paulus daarover zichzelf vertelt. En over het gevaar dat hij loopt. En over de manier waarop de Heere dat gevaar dat hij loopt in zijn leven heeft zoeken te bezweren. Een man met grote voorrechten. Een man die niet alleen maar meer gearbeid heeft dan alle anderen, zoals geen getuigen, maar ook een man die hele bijzondere voorrechten van de Heere heeft ontvangen, zodat hij zelfs wel eens opgetrokken geweest is in de derde hemel en daar dingen gezien heeft die hij niet eens onder woorden kan brengen, die het ook niet betamelijk zijn om in menselijke woorden te proberen uit te drukken. Nou, daar zou je toch wel wat van en mee worden, of niet? En dat gevaar moet bezworen worden. Dat Paulus zich zou gaan verheffen. Vanwege die bijzondere openbaring. En dat hij zich meer zou gaan voelen dan anderen. Die openbaring of zoiets dat ermee vergelijkbaar is niet kennen. Opdat ik me niet zou verheffen. God bewaart hem voor dat gevaar. En hoe doet de Heere dat? Ach, laat ik eerlijk wezen. De Heere doet dat op een nogal pijnlijke manier. Want die steekt hem een doorn in zijn vlees. En dat doet pijn. En dat heeft de apostel reden gegeven om voor zijn eigen persoonlijke noden keer op keer het aangezicht van de Heere te zoeken met die smeekbeden of de Heere die doorn uit zijn vlees zou willen wegnemen. En zo heeft de apostel ongetwijfeld vaker in zijn leven zijn eigen noden, zijn eigen zorgen aan de Heere voorgehouden en bij de Heere neergelegd. Maar daarmee is niet heel het gebedsleven van de apostel Paulus getypeerd geweest. U kent die uitdrukking wellicht, die de apostel ook ergens in zijn brieven gebruikt, dat hem dagelijks de zorg voor al de gemeenten overvalt. Deze man moet een ontzaggelijk verantwoordelijkheidsbesef gehad hebben. En hij moet het heel goed geweten hebben dat hij er niet mee klaar was als hij her en der het evangelie gebracht had. En als hij her en der ouderlingen en diakenen had aangesteld. En als hij her en der had mogen meewerken aan het stichten van gemeenten en dan weer verder kon reizen. En met name toen deze man uitgeschakeld was en zijn bewegingsvrijheid kwijt was en daar zoals nu in Rome opgesloten zit, heeft hij toch gevoeld dat als het ware op zijn schouders, nog sterker op zijn hart lag de verplichting om de Heere gedurig die gemeenten en het welzijn van die gemeenten aan op te dragen. Paulus schreef brieven, maar hij wist dat hij daarmee niet klaar was. Hij schreef brieven waarin hij die gemeente aanspoorde, waarin hij waarschuwde, waarin hij op gevaren wees, waarin hij de mensen probeerde in het rechte spoor te leiden, tegen de verleidingen die er uit allerlei ongeloofstheorieën kwamen. Maar hij wist dat hij daar niet mee klaar was. Als de brief de deur uit was, was de gemeente nog op zijn hart. En dan moest hij die gemeente nog bij God brengen. En niet alleen maar de gemeente in Colosse en in Filippi, maar ook al die mensen die hij kende. Of die hij misschien niet eens kende, want het is niet eens zeker dat hij Filemon wel eens eerder ontmoet heeft. En dat hij alleen maar van hem gehoord heeft door die verhalen, door die rapporten die hij kreeg. Maar het was toch zijn verantwoordelijkheidsbesef. En hij geeft er getuigenis van in deze tekst. Dat hij wist. Als God zo'n man, al hoor ik alleen maar van hem en al weet ik echt niet hoe ik hem om me voor moet stellen. En al kan ik me helemaal geen idee vormen van zijn levensomstandigheden omdat hij me totaal onbekend is. Maar als God zo'n man op mijn weg plaatst, als God zo'n man op mijn hart bindt, dan moet ik ook zijn naam in mijn gebeden, in mijn voorbeden bij de Heere neerleggen. En zo noemt hij ze met name. Zo noemt hij ook Filemon met name. Ik dank mijn God uwer altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. En toen we de schriftlezing uit Filippenzen 1 hadden, toen lazen we een precies zo'n soort uitdrukking. En toen ging het niet alleen over die ene, maar over die hele gemeente. En zo doet hij het nou altijd en overal voor alles wat de Heere op zijn hart bindt. En voor alles waar de Heere hem een opdracht voor geeft. Een man des gebeds. En de Heere kan het tegen zijn engelen wel iedere keer weer zeggen. Want zie, hij bidt. En wie zal zeggen, gemeente? Als we het over Paulus hebben, dan denken we altijd aan de man die onvermoeid de wereld doortrok. De man die onvermoeid het evangelie verkondigde en die zei, wee mij als ik het evangelie niet verkondig. En de man die onvermoeid en onverschrokken ook de vijanden van het evangelie te woord stond. En die de dwalingen onderscheidde en die de dwalingen probeerde te weerleggen. Dan denken we aan die arbeid van de apostel. Maar laten we niet vergeten, we vinden het her en der als een getuigenis in zijn eigen brieven. Paulus is voor alles een man van gebed geweest. En wie zal zeggen hoeveel verborgen zegen daaruit voortgevloeid is. Wie zal zeggen wat dat voor Filemon, wat dat voor de Filippenzen, wat dat voor de Colossenzen, wat dat voor al die individuen die hij bij name genoemd heeft, betekend heeft. Hoe de Heere via de weg van dat gebed van Paulus, van die voorbidding, zegen, rijke zegen in het leven van anderen heeft willen brengen. Want het is een zegen, gemeente, om iemand te hebben die voor je bidt. Het is een zegen voor Filemon om te lezen, voordat hij verder gaat in zijn brief, om daar nou eens met aandacht naar te kijken en tegen zijn vrouw en tegen Archippus te zeggen, kijk eens, we kennen de apostel Paulus ook alleen maar van horen zeggen. We hebben hem nooit hier in Colosse gezien. Maar die man die schrijft dat hij altijd aan ons denkt in zijn gebeden. Wat een zegen voor Filemon om dat te lezen. En om te mogen geloven dat het nog waar is ook. En zo is het een zegen, gemeente, als er mensen zijn die ons aan God en aan Gods genade mogen opdragen. Mensen die kennelijk op de een of andere manier belang bij ons hebben gekregen. Mensen voor wie ons lot en de gang van ons leven en met name onze verhouding tot de Heere belangrijk geworden is. Is het geen zegen om biddende ouders te hebben? Jongens en meisjes, vind je dat, denk er eens goed over na, vind je dat niet een grote zegen als je weten mag van je vader en je moeder dat ze voor je bidden? Niet alleen maar wanneer je naar school gaat of misschien ziek ben of misschien examen moet doen, maar dat ze voor je bidden dat God je zal bekeren en dat de Heere zijn genade in je leven zal schenken. Is het geen zegen als we weten mogen, en dat is dan nog wat meer, en daar zeg ik natuurlijk geen kwaad van, want laten we dat maar doen en laten we dat maar blijven doen, gemeente, zoals we dat onder ons gelukkig als een gewoonte hebben. Meeleven in dagen van ziekte en van zorg. En een kaart sturen met een woord dat door de Heere gebruikt kan worden om in zulke omstandigheden echt ook het hart te raken. Maar echt voor elkaar in gebed gaan. En elkaars lasten op die manier ook dragen. Is het geen zegen als je je soms zo hulpeloos voelt? Zo hulpeloos dat het ook wel eens kan lijken alsof de Heere zo ver weg is en de hemel gesloten is. En dat je je dan toch realiseert dat er anderen zijn die jouw noden ook bij de Heere brengen. Natuurlijk, het is een nog grotere zegen om te kunnen zeggen, de Heere denkt aan mij. Maar het is niet te versmaden om te mogen weten, er zijn er hier op aarde ook die voor me bidden. En die me meenemen. Het was een zegen voor die geraakte in Markus 2 dat hij 4 vrienden had. En dat die vrienden de moeite deden om die zieke vriend die zelf niet gaan kon, op zijn bedje, op zijn matrasje bij Jezus te brengen. En toen het huis vol was en ze er niet meer in konden, die toen niet zeiden, jongen, dat is jammer, we hebben het nou geprobeerd, maar een volgende keer beter, we moeten nou naar huis. Maar die zo vindingrijk waren dat ze het dak openbraken en hem zo naar beneden lieten zakken, vlak voor de voeten van de Heer Jezus. Is het geen zegen om zulke vrienden te hebben die je voor de voeten van Jezus neerleggen? Gemeente, ik zou zeggen, er is op dit terrein al een hele hoop te leren. Uit wat de apostel hier over zichzelf en over zijn gebedsleven en zijn voorbiddend leven zegt. Maar laten we tenslotte ook nog maar eens letten op, want dat is eigenlijk nog de hoofdzaak. Laten we tenslotte ook nog maar eens letten op wat de apostel nou eigenlijk bidt. En waar hij voor dankt. In de eerste plaats, en ik moet dat in de eerste plaats noemen, want dat doet de apostel ook, ik dank mijn God. En dan u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Hij dankt vanwege het geloof, alzo ik hoor uw liefde en geloof, het welk gij hebt tegenover de Heere Jezus en jegens al de heiligen. Het gaat dus om twee dingen. Het gaat om geloof en om liefde en geloof. In welke volgorde moet je ze nou eigenlijk nemen? Nou, ik zou die vraag aan u willen stellen. Wat is, als het over geloof en liefde, over liefde en geloof gaat, nu de eigenlijke volgorde? Wat is eerst? Is er liefde en dan geloof? Of is er geloof en van daaruit liefde? Ik denk dat het antwoord niet moeilijk is. Er moet eerst geloof zijn. Wil er ook sprake kunnen zijn van oprechte, waarachtige, broederlijke liefde. Zonder geloof, ja, dan kan er wel een beetje sentimentaliteit zijn en een beetje vriendelijkheid en een beetje, maar dat is niet wat de Bijbel de liefde noemt tot al de heiligen. Eerst geloof. En u zegt, ja, maar is het dan zeker dat als er geloof is, dat er dan ook altijd liefde is? Nee, nee, helaas. Want je hebt mensen waar je eigenlijk niet van kan zeggen dat het geen gelovigen zijn. Er zijn in uw leven wel eens dingen gebeurd die niet bij de mens vandaan komen, maar die bij God vandaan komen. En er zijn wel eens werkzaamheden geweest die inderdaad op waarachtig levend geloof wijzen. Maar helaas komt het voor dat zulke mensen toch ook wel eens een keer koud en afstotend tegenover een ander kunnen staan. Kennelijk is het dus mogelijk om geloof te hebben en dat niet door de liefde te laten blijken. Nou, dat soort christenen stoot af. Dan hoef je over hun staat nog niet te oordelen, maar hun levensopenbaring is zeker niet wat die daar bij Filemon was. En wat naar het woord van God ook normaal behoort te wezen. Er zijn van die harde mensen die eigenlijk geen liefde voor hun medemens hebben. Voor een bekeerd mens niet en voor een onbekeerd mens misschien nog wel minder. Maar bij Paulus, bij Filemon ligt dat gelukkig anders. Hij heeft geloof gekregen en dat is geloof aan de Heere Jezus. Laat ik nou maar zeggen en daarmee volstaan dat dat dus het echte is. Geloof dat aan de Heere verbonden is. En dat aan Jezus verbonden is. Dat aan God de Kyrios verbonden is. En tegelijkertijd aan hem die mens geworden is en die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken en die daarom Jezus heet. Geloof in de zaligmaker die macht heeft om te verlossen, die van God bevoegdheid heeft gekregen om te verlossen, die een waarachtige verlosser van zondaren geworden is. Dat geloof heeft hij ontvangen en dat geloof dat werkt nu, en zo schrijft Paulus het in Galaten 5, door de liefde. Liefde tot de heiligen. Met andere woorden, dat geloof is geen zaak voor Paulus van theorie en dat is geen zaak van redenering en dat is geen zaak van wat dogmatische beschouwingen en wat filosofische bespiegelingen. Nee, dat geloof dat ze zeggen tegenwoordig, nou laat ik die uitdrukking dan ook nog maar eens een keer overnemen, dat heeft handen en voeten gekregen. En dat is letterlijk zo. De liefde jegens al de heiligen. En hoe is dat dan openbaar gekomen? Nou gaat u met mij even naar vers 7. Want we hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde. Dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door uw broeder. Zo beschrijft de apostel het. Wat heeft Filemon gedaan? Hij heeft het zichzelf misschien niet eens gerealiseerd dat hij het deed. Want het kan heel goed zijn dat deze dingen plaatsvinden zonder dat degene die ze doet zich ook werkelijk heel duidelijk bewust is dat hij ze doet. Denk maar aan wat de Heer Jezus in Matteüs 25 zegt. Als hij het heeft over ik was in de gevangenis en gij hebt mij bezocht. Ik was krank en gij hebt me bezocht. Ik was hongerig en gij hebt me te eten gegeven. En dan zeggen die mensen tegen wie de Heer Jezus dat zegt. Heer, u zegt dat nu dat u in de gevangenis was en dat we u bezocht hebben. Maar we zijn ons dat helemaal niet bewust. Wanneer is dat dan geweest? En wanneer hebben wij u hongerig gezien en hebben u te eten gegeven? We weten dat helemaal niet. We herinneren ons dat helemaal niet. En de Heer zegt, voor zover je dat in een van mijn minste dienstknechten gedaan hebt, heb je het mij gedaan. En dan zijn dat niet echt niet altijd opzienbarende dingen. Het zijn soms maar hele kleine dingen. Hele kleine dingen. Een beker koud water in de naam van de Heere gegeven aan een van Jezus' dienaren. Al was het de minste. Nou, wat is nou een beker koud water? Dat zijn wij al lang vergeten en daar besteden we geen aandacht aan. Natuurlijk niet, maar in de hemel stond het genoteerd. En zo zijn er geweest, daar in Colosse, in de buurt van Filemon, mensen die de Heere vreesden. Soms heel eenvoudige mensen. Mensen zonder naam. Mensen zonder enige betekenis in de wereld. Waar Filemon, en hij kon het doen, wel eens een envelop onder de deur geschoven heeft. Of waar Appia, maak het maar heel plastisch, wel eens een pannetje soep gebracht heeft. Mensen die geen weg meer wisten. Mensen die helemaal vastgelopen waren. Mensen die niet wisten wat ze eten moesten en wat ze hun kinderen moesten voorzetten. Die de schulden die ze gemaakt hadden niet eens konden afbetalen. En ze hebben hun nood voor God neergelegd. En de Heere heeft Filemon gebruikt om de ingewanden van de heiligen te verkwikken. Zo doet de Heere dat toch wel eens? Daar zijn toch voorbeelden van? Lees Huntington, God de kassier der armen. En zo zijn er meer van die getuigenissen. Dat de Heere inderdaad gebruik maakt van mensen zoals Filemon, die het dan kennelijk ook wel konden doen, om anderen in hun noden tegemoet te komen. En die mensen hebben hun knieën gebogen en ze hebben voor God uitgesproken hun dankbaarheid en hun verwondering dat de Heere zo uitkomst had gegeven. En zo zijn hun ingewanden, zegt Paulus heel plastisch, verkwikt geworden. En daaruit blijkt nou Filemons geloof. Niet uit hele lange moeilijke redeneringen die hij met een aantal andere mensen die theologisch begaafd waren daar in Colosse heeft gehouden. Niet uit allerlei gesprekken die ze daar onder elkaar gevoerd hebben waarbij de een het nogal weer beter wist dan de ander. Maar uit deze eenvoudige dingen, liefde jegens al de heiligen. En Paulus heeft die verhalen gehoord. En hij heeft daaruit begrepen, en dat is echt. Dat is echt. Dat is geen namaak. En zo wist hij het, en zo geloofde hij het. En zo, gemeente, zo is het ook. Want als er nou echt een band aan de Heere is gekomen, en dat leren wij hier ook, dan is er ook een band aan die anderen, bij wie er ook een verbondenheid aan de Heere is. Dan zoek je ook elkaar op. En dan draag je ook elkaar aan de Heere op. En dan is er ook wel eens een moment dat je de ander mag verkwikken. Of dat je zelf verkwikking ontvangt van een ander. Dan leef je niet langs elkaar heen. Dan passeer je elkaar niet als schepen die in de nacht langs elkaar heen varen. En die nauwelijks notitie van elkaar nemen. Maar dan is er die hartelijke verbondenheid. En dan zegt de apostel, daar dank ik God voor, Filemon. Zou Paulus ook reden hebben om over ons te danken? Weet de hemel, weet God in de hemel van zulke dingen in ons leven? Kijkt u dat dan voor uzelf eens in uw eigen leven na? Geloof aan de Heere Jezus en liefde tot alle heiligen. Prachtig beeld van Filemon, hè? Echt wel reden voor de apostel om de Heere hartelijk te danken. En toch is dat niet het enige wat hij doet. Ik zei het u al in vers 4 heeft hij het er al over, dat hij bij zijn danken ook aan het bidden is. En dat blijkt heel duidelijk uit het 6e vers, want daar wordt ons verteld wat hij dan bidt. Hij heeft gehoord hoe het met Filemon staat en er is heel veel om dankbaar voor te zijn. En dat brengt hij ook bij de Heer en dat schrijft hij ook op tot bemoediging van Filemon zelf. Maar hij heeft ook begrepen dat er nog veel meer is wat Filemon nog niet weet. En waar hij nog in opgeleid en voortgeleid moet worden. En vandaar dat de apostel ook voor hem in gebed gaat. En wat bidt hij dan? Dat is een beetje een ingewikkelde zin, vers 6. Hebben we nog geen aandacht aan gegeven. Maar dat tenslotte dan toch ook nog. Opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goed het welk in u lieden is door Christus Jezus. U zegt, ja, dat kan ik nog een keer lezen, maar dan snap ik het nog niet. Dan mag ik echt wel een verklaring bij nemen. Nou, terecht, het is ook niet zo'n eenvoudige zin. Laat ik het proberen eenvoudig te maken. Wat Paulus bedoelt is, en dat gaat dus terug op zijn bidden, altijd uwer gedachtig zijnde in mijn gebeden, en wat bidt hij dan? Dit, dat wat Filemon tot nog toe heeft ontvangen, dat dat verder mag komen. Dat de gemeenschap van zijn geloof krachtig mag worden. Dus wat dat betreft dat zijn geloof versterkt mag worden. Dat het geloof mag opwassen. En hoe dan opwassen? Doordat hem bekendgemaakt wordt al de schatten die in Christus Jezus zijn. Zoals Psalm 73 zegt, hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Eenvoudig gezegd, wat Paulus voor Filemon bidt, dat is, Heere, gaat u met hem verder. Het goede werk is in hem begonnen. Daar getuigt zijn leven van. Daar spreken de voorbeelden van. Daar heb ik inderdaad geloof voor gekregen. Maar er is nog veel meer, Heere, wat deze Filemon nog leren moet. Er is zoveel in de Heere Jezus Christus. En natuurlijk is er alle reden tot dankbaarheid. En om God te erkennen als je hoort van iemand, daar is werkelijk wat veranderd in zijn leven. Wat je terug mag leiden tot het wederbarende werk van Gods geest. Natuurlijk mag de Heere gedankt worden als je dat bij een jong mens of bij een ouder mens ziet gebeuren. Dat er ja plotseling of misschien geleidelijk iets in zo'n leven openbaar komt waarvan je zegt, hey, dat kon wel eens van God zijn. Dat kon wel eens een verandering wezen die de Heere begonnen is te doen. En als het dan blijft en als het dan doorgaat, dan kun je inderdaad ook zeggen ja. En je kunt er de Heere in ootmoed en oprechtheid voor danken. Als zo iemand gaat bewijzen dat het hem ernst is met zijn ziel. Dat het hem ernst is met het verzoend worden met de Heere. Dat het zo hem ernst is met de zonden die hem zijn gaan aanklagen en waar hij geen oplossing voor weet, maar waar hij alleen de Heere maar voor kan smeken, dat de Heere ze hem zou willen vergeven. En als hij in zo'n leven bemerkt dat dat woord van God echt ook wat gaan doen is en dat dat woord van God met liefde gelezen en met heilbegeerte opgedronken wordt, om zomaar eens te zeggen. Maar nou niet denken die is er. En nou is het in orde. Als iemand maar wedergeboren is. En zo ook niet preken. Alsof dat alles is wat een mens nodig heeft. Het is wel het eerste wat een mens nodig heeft. Maar niet alles. En ook niet zeggen van, dat is er weer één waarvan we het goede mogen geloven. Maar dan in gebed gaan. Zoals Paulus voor Filemon. Dat de Heere dat goede werk dat hij nou in het begonnen is zal voortzetten. En dat de Heere daar een opwassen van zal geven. En dat al de rijkdommen, en laat ik het dan maar zo zeggen. Dat al die rijkdommen, dat al dat goed het welk in u lieden is door Christus Jezus nu ook bekend mag worden. Dat dat gekend mag worden. En gekend in de weg van de bevinding, in de weg van de beleving van die dingen. En dat zo'n man als Filemon straks mag zeggen, en nou is de zaligheid me nader dan toen ik eerst geloofd heb. Want als het de Heilige Geest behaagt om zo'n gebed als dat van Paulus voor Filemon te verhoren en verder te leiden in de kennis van de Heer Jezus, verder te leiden in de kennis van die zaligmaker, in de wijze waarop hij zijn kerk verlost, en in de manier waarop hij zijn bloed heeft gegeven, en in de wijze waarop hij zijn volk regeert en onderwijst in al die zaken, dan wordt het geloof krachtig. En dan staat Filemon daar, niet meer als iemand, en zo is dat toch vaak in het begin, die o zo makkelijk weer heen en weer geslingerd wordt. En die soms ook weer zo makkelijk door allerlei wind van leer meegenomen kan worden. En als er dan weer één is die het misschien nog een beetje anders weet te brengen, en nog een beetje boeiender weet te brengen, en nog een beetje directer weet te brengen, dan lopen ze daar weer mee weg. Maar iemand moet geworteld en gegrond zijn in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Wat Paulus bidt voor Filemon, nou laat ik het maar zo zeggen, hij bidt voor de zekerheid des geloofs. Zodat Filemon het weten mag en zeggen mag wat Paulus ook ergens schrijft. Ik weet wien ik geloofd heb, niet wat ik geloofd heb en wat ik meegemaakt heb. Maar wien ik geloofd heb. Want mijn anker ligt in hem. In het binnenste voorhof. Waar de voorloper is ingegaan. Om de geloofsgeheimen van het werken van de persoon van de Heer Jezus meer en meer te mogen verstaan. En laat Paulus daar nou maar om bidden voor Filemon. En laat Filemon er nou zelf ook maar om vragen. En laat ieder die de Heere met ernst gezocht heeft en nog zoeken mag. En een vreugde heeft leren beleven in het zoeken van de Heere en in het onderzoeken van zijn woord. Daar nou zelf ook maar om vragen. Zodat inderdaad wat Paulus hier zegt, de gemeenschap van het geloof krachtig zal worden. Wel gemeente, dat is wat de apostel Paulus te danken en te bidden heeft. Een voorrecht dat het zo van Filemon geschreven kan worden. Een voorrecht voor de apostel Paulus ook dat hij merken mag dat als hij dan zelf in de gevangenis zit en hij kan niet eens naar Colosse en hij kan geen woord verkondigen, geen boodschap van de Heere daarachter laten, dat de Heere dan kennelijk toch langs andere wegen en via andere kanalen ook daar zijn werk doet. En zijn kerk en zijn gemeente vergadert en mensen uit de duisternis trekt tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. En dat Paulus er ook nog voor danken en bidden kan. Maar er zijn ook mensen geweest in Paulus' omgeving voor wie hij niet kon danken. En voor wie hij niet kon bidden. Er zijn ook mensen geweest bij wie van datgene wat er bij Filemon aanwezig was, niks aanwezig was. Wat is er in uw leven waar een ander voor kan danken? En dan bedoel ik het op geestelijk gebied. Wat is er in uw leven waar de Heere dank voor kan worden toegebracht? Bekering, overgang uit de duisternis in het licht, ware ernst met de belangen van uw ziel. De vraag, echte levende vraag, hoe krijg ik een genade God? Hoe word ik met God verzoend? Zijn die dingen er? Die minimale dingen? Of is er zoiets niet? Zeg eens eerlijk. Wat is er in uw, wat is er in jouw leven waar je vader en moeder voor kunnen danken? Hebben ze je wel eens gevonden? En horen ze je wel eens spreken over, misschien niet eens zo vrijmoedig in hun eigen nabijheid, maar tegenover anderen van wat er nou eigenlijk leeft in je hart? Kunnen je vader en je moeder nou wel eens blij zijn met bepaalde ontwikkelingen in jouw leven? En kunt u dat als u ziet hoe het bij uw vrouw toe gaat? Is er reden om de Heere te danken als je zo de belangstelling, de geestelijke belangstelling van je vrouw meemaakt? Of van je man? Of zijn er geen dingen waarvoor je danken kunt bij een ander? Dan is er wel heel wat te bidden nog. Dat de Heere het werk zal willen beginnen. En dat de blinde ogen eens open zouden mogen gaan. En dat er eens echt geworsteld zou mogen worden aan de troon der genade. Laat dat dan ook zo zijn. Ja, nee, Paulus kon ook niet voor iedereen danken. En wij zijn vandaag ook niet in staat om voor iedereen hier te danken. Omdat God het goede werk begonnen is. Er loopt een scheidslijn door de gemeente. Altijd weer. Er zijn er voor wie het waar is. Het is mij goed nabij God te wezen. Maar er zijn er ook, als niet veranderd, van wie dat eerste van dat vers geldt. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang. En wordt vervloekt. Amen. Psalm 73, het 14e vers. God, wij danken uw heilige naam voor de boodschap van vandaag, ook die van vanavond. Voor het feit dat er mensen zijn voor wie gedankt kan worden. Vanwege het werk dat u in hen begon. Dat was toen zo, Heere, dat is nog zo. Want dat werk van u gaat door. Maar voor hen voor wie gedankt kan worden is altijd ook weer reden om te bidden. Dat hebben we ook van Paulus geleerd. Want er is altijd meer in u. Er is altijd meer volheid, meer rijkdom, meer zaligheid dan wij ooit zouden kunnen bevatten en denken. O God, wij bidden u, geef dat we zo iets mogen kennen van dat gemeenschapsleven. Niet alleen met u, maar ook onderling. Zoals dat hier en bij Paulus en bij Filemon uitkwam. En laat daar de kerk, het kerkelijk leven, laat daar het leven van uw volk en kinderen meer en meer ook in zichtbaar worden. En laat het uitkomen, o God, dat u ook vandaag nog die dingen doet die Paulus mocht noemen. En waar hij voor mocht danken. En ook waarvoor hij mocht bidden. Heilig uw woord aan ons hart, Heere. En zegen het onderwijs dat we kregen. En laat uw genade erin verheerlijkt worden. Mogen we u dat ootmoedig bidden. In de vergeving van al onze zonden. En met de bede dat u ons ook voor zonden van welke aard dan ook zou willen bewaren en beschermen. Om Jezus wil. Amen. We zingen het laatste vers van Psalm 37. Psalm 37 en daarvan het 20ste vers, het heilot dat rechtvaardigen verkregen, vloeit af van God. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.